Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 89 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik ben op audiëntie bij de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Ze zit hier naast mij. Dat is natuurlijk, weten jullie inmiddels allemaal, Ellen Dekwiets. Dankjewel dat ik langs mocht komen, Ellen.
Dankjewel dat je er bent, Daan. Wat leuk je weer te zien.
Ja, je zat in aflevering 4 en Nu zit je ook in aflevering 89.
Ik ben een veteraan.
Ja, lang niet gezien. Nee, dat is niet waar.
We zien elkaar heel vaak. We zien elkaar heel vaak, maar elke keer is het een genoegen.
Vind je het leuk om stadsdichter van Amsterdam te zijn?
Ja, ik ben echt heel erg blij ermee. Het is heel leuk omdat je blik enorm verandert op de stad. Details vallen je opeens op. Bijvoorbeeld dingen van waaruit je kan gaan schrijven. Hoeveel ratten vallen er bijvoorbeeld staan. Dat is opeens enorm opvallend. En je komt op allerlei plekken opeens waar je eerder niet kan. Ik ben net uitgenodigd voor een soort van herinneringsavond voor Molukse Amsterdammers. Nou ja, dat zit natuurlijk ook een beetje in het Indische. Dus daar ga ik over schrijven. En ja, nee, het is gewoon, het is echt heel, nog veel leuker dan ik had gedacht.
Ja, dat is fijn.
Fijn, hè?
Ja. En dan is het ook nog boekenweek.
Nou, dan is altijd feest, hè? Feest der literatuur. Het is natuurlijk weer met een interessant thema bij ons in de familie, hè? Het lijkt een beetje een soort Stilse variatie op de moeder, de vrouw. Maar iets meer open en iets meer inclusief.
En een iets kleinere PR-ramp voor het CPMB.
Daar zeggen we even niks over. Ja, naar die wel. PR. De CPMB kan dat goed, hoor. Dat moet je nageven.
Ja. Echt capabele mensen. Ja. Mochten mensen nou zich afvragen wat ze horen op de achtergrond, kan je daar ook iets over vertellen?
Jullie horen nu cavia's. En ik heb een beetje een wissel gehad. In aflevering 4 vertel ik, en die aflevering is bijna, nou is dat 8 jaar geleden? Ja, dat is 8 jaar geleden.
Zoiets, denk ik.
Ja, nee, toen vertelde ik dat ik nieuwe cavia's had. Die zijn 2 maanden geleden overleden, 2 dagen na elkaar. En nu heb ik babycavia's. Dus die zitten door het kooi heen te stuiteren. En zij zijn erg, ik denk, gelukkig voor zover je dat kan zijn als een knavia.
Ik vind het uitstekend achtergrondgeluid voor poëzie.
Ja, ik ook.
En dat treft, want jij hebt een gedicht uitgezocht.
Hoera. Ja, en een beetje naar aanleiding van de Poëzieweek. En kijk, ik heb nou ook, mag ik daar iets over vertellen over mijn eigen podcast? Of
ja,
ga je het uitknippen?
Nee hoor, laat maar staan.
Kijk, we zijn natuurlijk allebei podcastmakers. En sinds een jaar maak ik podcasts voor de AVROTROS. Poëzie Vandaag, waar ik elke dag gewoon een gedicht lees. En dat heel even kort duid. En het leuke daaraan is dat ik nu echt een enorme excuus had om miljarden bloemlezingen te kopen van over heel de wereld. En dat excuus had ik eigenlijk niet nodig. Maar het is nu nog extra leuk, want ik vertaal heel graag en heel veel poëzie. En nou, je komt de mooiste dingen tegen. En het gedicht van vandaag, dat ik zo meteen ga voorlezen, is van de Amerikaanse dichteres Catherine Pond. Geboortejaar is 1989. Generatiegenoot van jou dus, Daan. En ja, ze maakt hele interessante gedichten waarin, zoals wel vaker, ze heeft een debuut een paar jaar geleden uitgebracht, waarin zoals in elk debuut vooral op de kindertijd en de jeugd wordt gereflecteerd. Maar ook interessante dingen worden gezegd, hoe het is om je in een familie te bevinden en welke vrijheden en belemmeringen dat met zich meebrengt. Zal ik het dan maar voorlezen?
Heel graag.
Top. Zeg, jongens. Oké. Woudpaard. Toen was hij weg, samen met meisjesjaren, als een verschijning. Tot op een nacht, buiten Woodstock, hoorde ik geschuifel in de takken buiten het keukenraam en zag het gloeiende lichaam, zilver van tijd, achter een eenzame pijnboom vandaan komen. Ik liep door de achterdeur naar buiten. Koude lucht tilde mijn haren op. We waren zo dichtbij, we raakten elkaar bijna. Ik wachtte tot hij zich zou herinneren wie ik was, zich herinnerde waarom hij aanstoot aan me nam. In plaats daarvan was er in zijn ogen angst. Ik wist dat hij daar al een hele tijd was. Hij kwam dichterbij en zijn adem veranderde in stoom. Ik stak mijn hand uit en raakte zijn wang aan. Als een kind hing hij tegen me aan en ik hield hem vast. In de stilte was er een zieke zus. Een ingestort huis. Ik kon het niet. Ik dacht aan de lange jaren sinds ons laatste bezoek. Ik wilde uitleggen hoe eenzaam ik was geweest. Hoe eenzaamheid mij gemeen had gemaakt. Onbetrouwbaar, me naar binnen had gekeerd. Zelfs nu betekende met hem zijn dat ik mijn familie in de steek liet, die zich in het huis verzamelde, klaar om het diner te serveren, zich afvragend waar ik was. Ik wist dat hij misschien nooit meer zou verschijnen, of pas na een lange sneeuwbui midden in de nacht, en dat ik voor altijd van hem zou houden, niet ondanks de manier waarop hij zo lang wegbleef, maar juist daarom.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Waarom heb je dit gedicht gekozen vandaag?
Het sluit aan op het boekenweekthema en we houden allebei van themata, toch daar?
Ontzettend. Vooral als het Sipje Wezen bedacht heeft.
Zeker, zeker. En dit gedicht raakte mij toen ik het voor het eerst las. En ik weet niet 100% zeker waar dat in zit, want er gebeurt nogal wat. Hè? Er is sprake van een ontmoeting met, ja, ik denk een soort fantasiedier. Dat je vroeger in je kindertijd niet voor niets noemt de dichteres meisjesjaren die zijn verdwenen. Waar zij een soort troost aan ontleende. Ze gaat erop in hoe zij bepaalde offers bracht voor haar familie. Bijvoorbeeld, er wordt gerefereerd aan een zieke zus. Een ingestort huis, wat zowel letterlijk als figuurlijk een ingestort huis, een ingestorte familie kan zijn. Tegelijkertijd weet je op de achtergrond dat de familie wel op haar aan het wachten is. Dat ze nog steeds deel mag nemen aan de maaltijd. Dus ze is nog steeds wel included in de familie. En toch dat de ontwikkelingen binnen dat gezin haar, zoals ze zelf schrijft, eenzaam hadden gemaakt. Zoals we, denk ik, dat een soort evolutie die we allemaal in ons gezinsleven wel doormaken. Op een gegeven moment ben je eenzaam, omdat je je individualiteit ontdekt. Omdat je het verschil tussen jou en je bloedverwanten opeens inziet. En het bijzondere is ook dat zij hierbij zegt dat die eenzaamheid iets met haar heeft gedaan. Het maakte haar gemeen, het maakte haar onbetrouwbaar. Het legde, als het ware, nieuwe persoonlijke trekjes in haar karakter. En wat ik het allermooiste vind is dat met dat woudpaard zijn, want het is dus een paard dat, waar ze het over heeft, betekende dat ze haar familie in de steek aan het laten was. En dat raakte me misschien nog wel het meest. Dat haast een soort imaginair vriendje uit je kindertijd, althans zo lees ik dit gedicht, dat het ook iets is wat je in de steek moet laten. Je moet af en toe je verbeelding in de steek laten. Een verbeelding die best wel grote troost, zo blijkt uit dit gedicht, biedt, om weer er voor andere mensen te kunnen zijn. Gedichten laten zich soms lastig uitleggen, maar in dit geval denk ik wel goed aanvoelen. Dus ja, ik hoop dat ik het een beetje uiteen heb gezet waarom het mij raakte.
Ja, zeker. Het is eigenlijk gewoon het kernverhaal van Winnie de Pooh, maar dan anders verteld.
Nou ja, dat is zo. Maar dan met een paard en iemand die vals werd. En dat, hoe heet die, Janneman Robinson tietjes heeft gekregen. En zijn family instortte.
Ja, nee, maar ik bedoel, in de kern is het natuurlijk, het gaat over inderdaad dat je om wat voor reden dan ook, in Winnie de Pooh wordt dat niet geëxpliceerd. Nee. Misschien is er ook wel helemaal geen externe reden voor. Maar om wat voor reden dan ook trekt een kind zich terug in een troostrijke fantasiewereld en bij volwassen worden hoort dat je dat op een gegeven moment vaarwel zegt, ook als dat een beetje moeilijk is. Mm-hmm. En ook als dat heel erg zielig is voor die dieren die daar dan achterblijven en steeds hopen dat je terugkomt. Dat vind ik altijd zo moeilijk aan Winnie de Pooh.
Pixar heeft een film genaamd Inside Out, waarin op een gegeven moment de hoofdpersoon in contact treedt met haar gevoelens. Dat zijn allemaal karaktertjes geworden. En ze ontmoet op een gegeven moment ook haar imaginaire jeugdvriendje. Dat is een soort van een kruising tussen een teddybeer en een olifantje en zo. En die moet ook verdwijnen, zodat zij zelf een volwassen persoon kan worden. Maar ja, weet je, er is dat afscheid nemen van die vorm van verbeelding hoort natuurlijk bij volwassen worden. En het zou gewoonlijk een natuurlijk proces moeten zijn. Alleen in dit gedicht van Catherine Pond is het een beetje een gedwongen proces. En heeft het ook bepaalde gevolgen die niet per se goed lijken te zijn voor haar. Gemeen worden, onbetrouwbaar worden. Kijk, je zou eerder verwachten dat met bereiken van geestelijke rijpheid je evenwichtiger bent en stabieler, betrouwbaarder. En ja, ik vind noodzakelijk, ik vind gemeen zijn een vorm van kinderachtigheid die ik niet bij een volwassen persoonlijkheid vind passen.
En het leuke van, of het leuke, ik kan het sterker uitdrukken, denk ik, het kleine wonder van een gedicht is natuurlijk ook dat door het in een gedicht te vertellen, blijft dat paard ook bestaan.
Ja.
Op een bepaalde manier. Dat is heel leuk dat in tekst kan.
Ja, maar het blijft bestaan in formaal de lieden. Het is dood. Maar je kan het nog wel bekijken, zodat het een soort van aanknop kan zijn voor de herinneringen en misschien ook voor de kleine deeltjes van je geest die niet aan kunnen zonder hier aan te denken.
Ik moet denken aan een tekst uit een lied van Paul Simon. Dat heet Rewrite. Mm-hmm. En daarin zegt hij: I'll eliminate the pages where the father has a breakdown. Mm-hmm. And he has to leave the family and he really meant no harm. Mm-hmm. I'm gonna substitute a car chase and a race across the rooftop. And the father saves the children and he holds them in his arms. Mm-hmm. Dat vind ik zo wonderbaarlijk. Dat kan je gewoon doen. Je kan een slecht einde, dat bestaat ook nog steeds in het gedicht. Het is niet helemaal weg. Mm-hmm. Maar het is wel weg uit de chronologie van het verhaal. Je zet het op een soort zijspoor en je zegt: nee, wacht, we gaan deze trein nu even een stukje terug en dan pakken we die andere wissel. Ja, een beetje met treintjes spelen. Ja. Dat is waar poëzie eigenlijk op neerkomt.
Nou ja, het benadrukt tegelijkertijd heel erg de tragiek. Want als het allemaal koekenij was geweest, zou je niet die toevlucht op het zijspoor hebben hoeven nemen.
Ja, daar had Paul Simon niet in hoeven grijpen, inderdaad.
Nee.
Is dit nou ook ongeveer wat je over dit gedicht gezegd zou hebben als dit een aflevering van Poëzie Vandaag was?
Nee, ik heb er een aflevering over gemaakt. Oh, okay. Poëzie Vandaag. Ik zal eens even kijken wat ik erbij pak. Ja, ik heb het erin. Bij Poëzie Vandaag ga ik er stap voor stap doorheen. Dat is ook echt voor mensen die soms het niet makkelijk vinden om een gedicht te begrijpen. Of sowieso al bij het horen van één dichtregel ontmoedigd raken. Oh nee, het is poëzie. In dit geval heb ik in de aflevering van Poëzie Vandaag er vooral over gehad dat je afscheid moet kunnen nemen van bepaalde delen van jezelf. En dat het wrange daarbij is dat je soms, ondanks alles, je schuldig gaat voelen omdat je nog steeds van die delen houdt. Dat vond ik ook heel mooi in dit gedicht.
Zeker. Ik hoor altijd van mensen die in deze podcast te gast zijn dat ze het een verschrikkelijk godsonmogelijke opgave vinden om uit alle gedichten op aarde één gedicht te kiezen van één dichter dat ze dan hier mogen lezen. Ja. Dat probleem heb jij mooi opgelost door elke dag een gedicht te bespreken.
Nou, maar dat wil niet zeggen dat het kiezen makkelijk was hoor. Want ik heb vanochtend nog, ik heb net een gedicht vertaald van de Britse dichteres Anne Woodward. Fantastisch gedicht en ik had het bijna... Ja, ik weet echt niet waarom ik het niet... Ik kan het nu toch voortlezen. Vind je dat leuk?
Ja hoor, ja, weet hoe je, meer gedichten, hoe beter.
Ja, echt waar. Ja, omdat het natuurlijk omdat het de feestweek is.
Als je eenmaal 89 afleveringen hebt gemaakt, dan wil je wel wat anders vasthouden aan het conceptje niet meer zoveel.
Oké, nou jongens, hier gaat hij dan. Kijk, en dit is een gedicht. Kijk, het is niet, vind ik, zo meer lager als het gedicht van Catherine Pond dat ik net voorlas. Maar ik vind dit gedicht vooral echt... zo speels en zo leuk. En het einde is echt een soort klap in je gezicht. En nou, weet je wat? Ik ga het gewoon voorlezen. Lachen. Het heet Go Mom. En ik heb het vertaald. En toen, aan het einde van je leven, van ons gezamenlijk leven, kraakten de muren van het ziekenhuis, stortte het dak in. Er ontstonden deuren in het plafond, in de matrassen, in de karretjes. Overal was een uitgang. Je was aan het ontkomen. Zus belde en ik rende alsof ik in een gedicht zat. En ja, ik wist dat het lichaam dat daar op haar zij lag, dat me vanuit mijn ooghoek bespiedde, het jouwe was. Zelfs toen ik er langs rende, zelfs toen de portier me gebaarde om terug te komen. Ik wist het zoals jij wist dat ik door die deur heen brak als door een muur, jouw eigen superheld. De afdeling was een rozentuin, een doos in een theater, een winkelcentrum. We beleefden overal onze avonturen. Koppen bijeen, we stuiterden op je bed. Je kwam hoger en hoger, je vloog, mam. Verdomd grote dood stond aan elk raam. Wrikte ze open, zodat je makkelijk weg kon komen in je ziekenhuishemd. Met je mantel vol verfrommelde appels. De papa-appel, de manager-appel, de Dr. John-appel, de Anna-appel opgevreven en balancerend op de top. Voordat er nog maar iemand op je af kon rennen. Met nog een behandelplan, nog een scan, antistollingsmiddelen, verliet je je lichaam dat met open mond zijn laatste doodsreutel sloeg. En wat kon ik anders dan je aanmoedigen? Go, mam. Ga ervoor. Moira, ga.
Wat mooi.
Cool, hè?
Ja, echt een topgedicht.
Ja, topgedicht, ja. In zekere zin enkelvoudig. Kijk, de dubbele laag zit erin. Natuurlijk super kut als je moeder doodgaat. Het kan een bevrijding zijn als iemands lichamelijk lijden zo vreselijk is dat je denkt, weet je wel, ik heb het ook met een aantal mensen meegemaakt, dat je, mijn grootmoeder van moederskant, de grootmoeder waar ik een hele poëziebundel over heb geschreven,
oh, ja,
die ene, de laatste keer dat ik haar zag was 4,95 of zo. En althans, die leeftijd had ze was niet in de jaren 90. En ze was topgezond. Ze was niet kapot te krijgen. Maar ze was mentaal... Ja, ze was echt, denk ik, van die 95 jaar, 90 jaar zwaar depressief. En dan moest er ook nog een kamptrauma overheen en zo. En ze was de laatste jaren dat ik bij haar was altijd aan kanker, hoe graag ze dood wilde. En ik weet, de laatste keer dat ik bij haar was, ik liep door de deur naar buiten. Ik draaide me op de oprit en ik zei, hey, ik hoop dat als die dood er straks is, dat hij een beetje zacht is en relaxed. En zei ze, ah, dankjewel. En 2 weken later was ze dood. Dat was de laatste keer dat ik haar had gezien. En ik gunde haar dat. Niet omdat ze had geen lichamelijk lijden, weet je. Ze had geen kanker, ze had geen... Ja, ze had een beetje, dat ze stijfjes was in de ochtend. Mentaal was ze nog helemaal helder, maar ze was... Ze was het leven spuugzat. En ja, ik was gewoon echt heel blij voor haar dat het ophield.
Ja, soms is dat toch ook, ik wil niet zeggen voor iedereen beter, maar in ieder geval voor iemand beter. En als je dan erg om diegene geeft, dan vind je het zelf ook beter. Ook al is het misschien vanuit een soort puur... Ja, egoïstisch is dan weer zo'n lelijk woord. Maar als je puur vanuit jezelf redeneert, zou je iemand misschien graag nog wat langer als gezelschap hebben. Maar je weet dat het voor die persoon zelf absoluut beter is van niet. Mm-hmm. Dan kan het ook een vorm van liefde zijn om te zeggen, zet hem op. Mm-hmm. Lekker doodgaan. Je kan dit. Ja. Ik duim voor je.
Ja. De grap is ook als iemand ziek is, of dat nou lichamelijk of geestelijke ziekte betreft, er een soort magisch denken intreedt. Je gaat denken, ja, maar als ik maar lief genoeg ben, of weet je wel, attent genoeg, dan zal die persoon genezen, beter worden. Hè? Dat is niet wat een redelijk mens zou denken. Maar op de achtergrond, weet je wel, je doet toch extra je best in de hoop het rad van fortuin van de noodlot een draai in jouw voordeel te geven. En ja, zelfs hier, zelfs bij dit gedicht, ja, weet je, het ontroert me, omdat er ook een enorme levenskracht zit in het iemand de dood in aanmoedigen en zo. Dat vind ik prachtig.
En ook echt wel een goed getekend beeld van iemand. Met die tas vol met appels en zo. Je krijgt wel heel erg een idee. En of dat dan inderdaad klopt, dat weet je natuurlijk niet. Want we kennen deze mensen niet. Maar en we weten ook niet of deze mensen 100% geënt zijn op de werkelijkheid. Maar je ziet wel meteen iemand voor je. En wat voor soort karakter die had. En ja, de personages in dit gedicht komen heel goed tot leven.
Ja, en ook natuurlijk die enorme machteloosheid. Want alles wordt magisch. Aan het einde van je leven staat er, kraakten de muren, stort een heel ziekenhuis in. Tegelijkertijd ontstaan er mogelijkheden daardoor. Ze schrijft ook, er ontstaan deuren in het matras. Nou ja, een deur om bij de hemelpoort te komen, stel ik me dan maar voor. In het plafond, opeens is overal een uitgang. En dat is natuurlijk ook, als je lang bij iemands ziekbed zit, is het natuurlijk ook... Je zit letterlijk en figuurlijk helemaal vast. En je wil eruit en je haat jezelf omdat je eruit wil. Want dat betekent dat die ander doodgaat. Dood moet gaan. Ja. Ja. En dit is zo erg het vieren van de feiten die er zijn. En het iemand gunnen dat het stopt. Weet je wel. Dit is eigenlijk een manier van iemand dood wensen die met alle liefde wordt gedaan.
En dan misschien ook wel voor een deel zo opgeschreven is om het ook zelf... beter te kunnen voelen. Yeah. Zo'n gedicht kan ook een soort vorm van wensdenken zijn. Yeah, dus als ik maar opschrijf dat ik dit vind, dan vind ik het misschien ook.
Ja, kijk, en je weet nogmaals wat je net terecht stelde. Je weet niet hoe het in het echt, wat dat dan ook is, hè, is gegaan. Voor hetzelfde geld is deze moeder gewoon bij een auto-ongeluk betrokken geweest en in 1 keer dood.
Maar het is wel in een echt zo gegaan, namelijk... in het echt van dit gedicht.
Ja, dat is zo. Dat is zo. Het kan ook een cosmetische ingreep zijn... om de dood zoals die in materiële zin plaatsvond... op te kalevateren tot iets waarmee je kan leven. Kijk, je hebt natuurlijk letterlijk bij de dood... vaak een survivor's guilt van je welste vaak. Waarom leef ik nog? Weet je wel, heb ik genoeg tijd met die persoon doorgebracht? Kijk, ik kom er nu... Mijn pa wordt 87. Die heeft al jaren kanker... En hart dat niet wil. En een aneurysma en zijn maagslagader. Je hebt gewoon een man. Hij doet het nog steeds. En zelfs nu ik met je praat. Ik heb veel contact met hem. Denk ik van ja, ik moet nog meer contact met hem hebben. Maar ja, na een uur weet je ook niet meer wat je tegen elkaar moet zeggen. Het is James Burley. Schrijver die ik heel erg leuk vind. Die vertelde ooit tegen mij dat een paar jaar geleden overleed zijn vader. En die vader werd de diagnose gesteld van je hebt nog maar een paar maanden. Toen zei ik tegen James, wat doe je dan als je weet dat er nog maar een paar maanden de tijd is? Ik zeg, wat ga je praten? Wat ga je doen? Hij zei, nee, je gaat gewoon lekker met elkaar op een bankje zitten en zijn hand vasthouden. Zo hebben we heel veel middagen doorgebracht. Ik zei, oh, dat vond ik echt fantastisch. Gewoon zijn met z'n tweetjes.
Je weet ook uiteindelijk natuurlijk, wat je ook doet, het is toch nooit genoeg.
Nee. Nee, en weet je, het is haast. We denken in mensen, zo zijn wij als mensen natuurlijk, we zijn verhalenvertellers. En je denkt, oh, er komt een vijand aan. De dood is overigens geen vijand, maar zo zien we het toch vaak wel. We moeten daar iets heroïs van maken. Waardoor het, natuurlijk in werkelijkheid is de dood vaak gewoon enorm banaal. Het is een lichaam dat ermee ophoudt. Je moet het lichaam wassen na afloop. Er komen banale emoties in je op, die heel wezenlijk zijn hoor. Maar wat ik bijvoorbeeld had met mijn grootmoeder is toen zij stierf. En nogmaals, ze was, ja, we denken achteraf, kijk, ze was geen leuke vrouw, geen warm persoon. En we hebben heel lang gedacht dat door de oorlog kwam. Maar als je er achterop terugkijkt, dacht ik, ja, volgens mij was ze voor de oorlog ook, weet je wel, niet helemaal lekker sadistisch, weet je wel. Ze is ook altijd een beetje ambigu geweest wat ze in de oorlog precies heeft gedaan om te overleven. Ik sluit ook niet uit dat ze best wel soort mensen heeft doodgemaakt of kinderen heeft doodgemaakt om te overleven. En toch, ja, je bent ook in de rouw voor de persoon die je niet kreeg. De persoon waarvan je af en toe glimpsen zag, maar dat was dan ook alles wat je had. De momenten dat ze lief was, waarom, ja. Weet je wel, waren niet vaak, maar ze kon het wel. En dan ga je zelfs na de dood nog een beetje onderhandelen met jezelf. Van ja, maar had je niet iets meer zus of iets meer zo kunnen zijn als iemand sterft? Dus net zoals als een relatie uitgaat. Je moet ook afscheid nemen van de dingen, van de hoop dat iets nog had kunnen worden. Waarom je contact met iemand hield of een relatie in stand hield. En het is dus een meervoudige vorm van rouw die je daarna overvalt. Ik denk dat de vorm van verbeelding ook een vorm van, ja, wat dat Kubler-Ross dan als een van de rouwstadia omschrijft, onderhandeling. Want zolang je onderhandelt is het nog niet zo ver. Terwijl, nou ja, dat zien wij momenteel in Gaza en Israël. Er wordt volop zogenaamd onderhandeld, maar de boel stort nog steeds in.
We kunnen beter poëzie maken erover, misschien.
Ja, weet ik niet.
Omdat je daar allerlei wegen in kan slaan. Ook 10 tegelijk.
Nou ja, kijk, poëzie.
Ik bedoel niet dat Netanyahu misschien een poëziebundel over Gaza moet gaan maken. En dat het dan opgelost is dat er dan geen kinderen meer doodgaan. Maar
ik denk soms dat je tot. Kijk, weet je, uiteindelijk is beleid gemaakt uit woorden. En dit handelen ook van de regering Netanyahu, wat iets heel anders is trouwens dan Joodse mensen of Israëlische mensen. Ik ken een aantal Joodse mensen dat nu bedreigd wordt. Simpelweg omdat ze Joods zijn. Weet je wel, en die verantwoordelijk worden gehouden, waar ze zelf ook een afschuw niet kunnen verwerken. Beleid wordt gemaakt door woorden en door taal. En een vorm van poëzie, een vorm van taal is poëzie. Daar kan je mensen mee helpen. Je kan inzichten doen als ik denk aan bijvoorbeeld hoe de poëzie van iemand als Ingrid Jonker, maar ook Ankie Krog in Zuid-Afrika, weet je wel, politieke invloed heeft gehad. Tegelijkertijd heb ik soms ook het idee dat poëzie en ook speeches, weet je wel, een stoplap is. Kijk, je moet niet onderschatten wat de afgelopen jaren er in Nederland is gebeurd. Wat in elk land dat steeds corrupter wordt en waarin de scheiding der machten steeds duidelijker wordt. Er is de inflatie gaande van de taal. Mark Rutte hoeft zijn mond maar open te doen en je weet het gaat niet waar zijn wat hij zegt. Maar hij zegt het wel en toch is het iets waard, want je kan niet meer tegen hem zeggen dat hij het niet heeft gezegd. Maar het betekent niks meer. En dat heeft me af en toe echt heel somber gemaakt over poëzie, als je begrijpt wat ik bedoel. De zeggingskracht is weg. Ik sprak eergisteren sprak ik een Indonesische schrijfster, Ayu Utami. En zij is een van de voorvechters geweest destijds van het Suharto-regime. En dat ontplofte natuurlijk in 1998. En toen was er opeens ongekende persvrijheid. Daarvoor werden schrijvers opgesloten, in elkaar geslagen. En opeens kon je alles zeggen wat je wil. En een maand geleden werd de schoonzoon, de voormalige schoonzoon van Suharto, een generaal die het met de mensenrechten de afgelopen 50 jaar niet zo serieus heeft genomen, is tot president gekozen. En ik vroeg aan haar van, zie je ook weer censuur opkomen, dat schrijvers nu alweer worden vervolgd? Zei ze, nee, tegenovergestelde. Je kan nog steeds zeggen wat je wil, maar niemand luistert nog. En dan je afvragen of je nog poëzie moet schrijven. Antwoord is ja. Want poëzie is al heel lang, taal is al heel lang dood geweest. Er zijn zoveel dictaturen geweest in de loop der mensheid. En altijd begon verzet weer met woorden. Weet je wat? Verzet begon niet met daden. Want woorden moesten die daden duiden. Anders zijn het loze voorvallen. Dus ja, het is een soort van de Phoenix die de taal is, ligt nu even lekker in de asbak. Uitgedrukt door de klootzakken die de afgelopen jaren aan de macht waren. En het is even afwachten tot de as zichzelf reanimeert, tot een nieuwe woordenstroom. Leuk hè, Daan?
Ja, ontzettend. Ja. Kunnen we nog iets doen om dat te bespoedigen, denk je? Ik bedoel, wij zijn dichters. Sommige mensen die dit horen misschien ook wel.
Ja. Nee, je moet gaan kijken hoe je die taal weer nieuw leven inblaast. En nogmaals, ik weet als je als dichter of als je het over poëzie hebt en taal, dan ben je mij meestal kwijt, weet je wel. Want het is vaak een soort duurdoenend woord om een niet zeggend betoog te houden. Maar je moet ernaar gaan kijken hoe mensen opeens weer gaan geloven dat wat er gezegd wordt gemeend is. En niet een secundair doel dient om bijvoorbeeld poëtisch over te komen of om iemand met mooie woorden in slaap te sussen, zoals Rutte deed. Die heeft de taal ontzettend als een narcoticum ingezet, weet je. Net zoals de lege bewoordingen. Naar de excuses van de toeslagenaffaire, de excuses naar de Groninger gasschandaal, naar het slavernijverleden. En je moet gaan kijken hoe je dat opnieuw leven inblaast. En pijnlijk genoeg moet je daarbij ook gaan kijken naar de rol van de zender. Want wat Rutte ook bijvoorbeeld zegt, ik hou hem even gewoon aan als voorbeeld, maar er zijn zoveel mensen meer. Neem iemand als een hond als Henk Kamp. Nemen Jesselgus. Maar gewoon ook in het linkerspectrum zitten dit soort holle luchtbakkers of gebakken luchtbakkers. soms is iets ook alleen maar geloofwaardig vanwege de persoon die het zegt. Neem iemand als Greta Thunberg. Die was toen ze begon met protesteren nog jong genoeg, zodat mensen niet konden zeggen, hey, what about you, weet je wel? Ben je al implicit geweest aan dit probleem? En wij komen uit een traditie daar, dat hebben wij op de universiteit geleerd, dat een gedicht zogenaamd een autonoom kunstwerk is. En dat je niet mag doen alsof de dichter, weet je wel, wat uitmaakt. Maar het maakt natuurlijk wel uit. Zeker in dit soort tijden. Dus ja, het is een puzzel. We kouwen erop.
Misschien kunnen we verder kouwen aan de hand van het gedicht dat jij uitgekozen hebt van jezelf.
Ja, let's do it.
Mooi bruggetje, hè?
Ja, een goed bruggetje. Nee, weet je, dat is ook zo. Ik heb genoeg gedichten voor 3 bundels. Maar ik voel even geen noodzaak om het nu uit te brengen. Omdat taal zo aan leegte onderhevig is geraakt. Maar ja, wat ik ga doen, ik heb altijd wel geloofd dat je in poëzie taboes aan de kaak kan stellen. Niet expliciet zoals bij een pamflet of bij een essay. Maar om het over dingen te hebben in poëtische vorm waar je het gewoon niet zo makkelijk met elkaar over hebt. Met als veiligheidsvoordeel dat als iemand zegt, oh, dat is een heftig gedicht. Dat je zegt, oh ja, maar het is maar een gedicht. Je begrijpt het niet goed, snap je dat? Dat is een soort safe space, ook voor jou als maker. En nou ja, daarover dit gedicht. Het heet Eruit. Soms vormen je handen een remedie. Zijn het kleine portalen voor wanneer het echt niet meer gaat. De dosering is eenvoudig. Slechts 1 vlakke klap tegen je wang en de schokgolf brengt het jukbeen in beweging. Laat de herinneringen wegtrillen. Het is eigenlijk een vorm van ultrasone reiniging. Er opent zich een nieuw heden waarin je kan schuilen, zoals vroeger een dief in een kerk. Sluit de poorten achter je en het rumoer verstomt. Je hijgt wat na, duizelig van de slag die nadreunt tot in je tandhalzen. En kijk, in het duister bloeien alweer rozenvensters en altaren op. Komen zacht glimlachende heilige beelden naar voren, gloeiend in het licht van de offerkaarsen. In de verte hoor je nog vaag je kraakbeen breken, maar de kathedraal dijt alweer verder uit. Tand en bot maken plaats voor adem. Het hier en nu gutst in warme golven, eindelijk over lippen en kin.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Waarom heb je dit gedicht gekozen uit de drie bundels aan gedichten die je nog hebt liggen?
Omdat dit het meeste af was, Daan. Er zijn nog... En het grappige is... Er is nog een aantal gedichten waarmee ik nu zo aan het werk ben. Ik durf het gewoon nog even niet aan. Net zoals dat met... ik wil nog niet laten zien waar de rijgdraden zitten, om het zo te zeggen. En omdat het toch wel een beetje aansluit op waar we het net over hadden, op het aankaarten van het taboe. Ik denk dat veel mensen doen wel aan een of andere vorm van automutilatie. En dan heb ik het niet eens over de letterlijke automutilatie, zoals in jezelf snijden. Of zoals in dit gezicht, jezelf een klap in het gezicht geven om uit een herinnering te komen. Maar overmatig drankgebruik, weer met die stomme ex naar bed gaan. Het zijn allemaal vormen van zelfbeschadiging. Wat je doet om aan iets te ontkomen. Dat vond ik een interessant gegeven. En wat ik altijd ook fascinerend heb gevonden, is dat er op bepaalde plekken andere afspraken heersen. Dat is natuurlijk een open deur, maar we gaan even die deur iets verder open doen om te zien hoeveel ruimte er dan ontstaat. In de publieke ruimte kan je andere dingen flikken dan in je badkamertje en omgekeerd. Wat ik altijd een heel fascinerend idee heb gevonden, jij bent natuurlijk net zoals ik ook medievist, is het idee dat in vroeger tijd je als dief een schuilplaats kon zoeken in de kerk. Omdat in de kerk het kerkelijk recht gold en niet het wereldsrecht. Dus als je als de sheriff van Nottingham achter je aan zat, dan kon je altijd nog in de kerk zitten. Dan zei je, meneer pastoor van, nee, je kan hem niet pakken, het is hartstikke veilig hier. En ik heb geprobeerd om in dit gedicht de contrastwerk te doen van je zoekt een veiligheid in iets, wat natuurlijk helemaal geen veiligheid is. Want iemand geeft zichzelf een klap in het gezicht om maar aan een onveilige gedachte te ontkomen. En zo wissel je geestelijke onveiligheid in voor fysieke schade. Wat we wel vaker doen en zo. En ik geloof vaak dat poëzie ook meer is dan een doel op zich. Dus dat je niet alleen een gedicht maakt omwille van het gedicht, om iets aan te kaarten in taal, maar ook om gesprekken te openen met andere mensen. En wie weet kan het via een gedicht als dit.
Ik moet nu denken aan een aflevering van House die ik laatst gezien heb.
Vertel.
Het staat namelijk nu allemaal op Netflix.
Hi,
dat
Netflix.
Is geen advertentie.
Nee.
Maar als Netflix mij geld wil geven, dan mag dat. Maar waarin hij heeft dan heel veel pijn aan zijn been.
Mm-hmm.
En hij heeft de wetenschap afgesloten. Hij mag geen pijnstillers nemen daarvoor. Maar die pijn in zijn been die wordt op een gegeven moment zo heftig dat hij besluit om dus zijn hand te breken.
Oh, ja.
Omdat je brein een soort pijndrempel of een soort pijnmaximum heeft. Dus, en op het moment dat je dus ergens heel veel pijn hebt en dan heb je ergens anders heel veel pijn, dan schakelt je brein in de minder erge pijn van die twee uit.
Mm-hmm.
En, want het kan zich maar op één pijn tegelijk focussen.
Mm.
En het is natuurlijk in feite wat jij beschrijft is hetzelfde mechanisme. Alleen dan maak je ook nog die oversteek van mentale pijn naar fysieke pijn. Ik denk bijvoorbeeld ook, dat is dan een soort vriendelijkere vorm daarvan. Voor sommige mensen, ik zal niet generaliseren, maar voor sommige mensen werkt het als ze een angstaanval hebben om een ijsklontje in de mond te doen.
Ja.
Omdat je dan ook een soort, je brein kan het niet aan wat er allemaal gebeurt. Mm. Dus dan denken ze, oh wacht, er is iets heel raars aan de hand. Er zit een superkoud ding in de mond. Daar moeten we iets mee. Oké, die hele angstcarousel die hier aan het draaien is, die zetten we even stop. Wat is er in die mond aan de hand?
Mm.
En dan vervolgens spuug je dat ijsklontje uit en dan zetten ze niet meteen die carousel weer aan.
Nee.
Dus het kan. Het was dan een ongezond voorbeeld en een gezond voorbeeld. Maar dat mechanisme werkt, dat is, ja, evident.
Mm-hmm. Mm-hmm. Het is alleen jammer dat je in beide gevallen nog... Kijk, in het gedicht heeft in die zin een happy end. Dat iemand kalmeert. In dit geval is wel zo dat er twee noodgevallen op elkaar nodig zijn. De paniekaanvallen en het ijsklontje. Voordat je hopelijk weer een periode van homeostasis bereikt.
Ja, het ijsklontje is natuurlijk pure symptoombestrijding.
Dat is zo.
Het wordt niet als therapie voorgeschreven om van een angststoornis af te komen.
Nee, nee.
Voor zover dat kan.
Nee, dat is lastig. Ik heb zelf veel last van angst. Een deel van die gedichten gaat daar ook over. En op een gegeven moment word je gewoon zo moe van jezelf. Dat ken jij ook wel, toch?
Zeker. Ja. Vind je het moeilijk om daarover te schrijven?
Nee, het is alleen lastig. Nee, het is niet moeilijk om erover te schrijven. Behalve dan dat je soms je afvraagt, wanneer houdt het nou eens op? Ik ben er zo moe van. En af en toe, daar kan ik ook wel een gedicht over lezen. Mag ik nog een gedicht lezen?
Ja joh, we zijn nu toch helemaal...
Het is feest, toch?
Ja joh, okay, normaal doe ik dan ook altijd die gedichten twee keer. Maar toen dacht ik, ja, welk gedicht doen we dan twee keer? Ja, doen we het gewoon helemaal niet.
Dan moeten mensen maar eens eventjes gewoon de podcast opnieuw luisteren.
Daarom. Het is nu gewoon een soort crossover tussen de poëziepodcast en de poëzie vandaag.
Ja, oh ja, leuk, leuk Daan. Dus Poëzie Vandaag podcast. Nee, wacht even. Ja,
is ook weer geen advertentie, maar als de VPRO maar geld wil geven, dan mag dat.
Dit is een gedicht over... misschien ken jij dit ook wel. Kijk, even voor de luisteraar. We kennen elkaar van haven tot gord, heb ik wel het idee. Hè? En we hebben allebei af te last van ons hoofd. Zoals elk fatsoenlijk mens. En ik heb... Een paar jaar geleden ben ik een tijd lang heel erg ziek geweest. Dat weet jij... Het een en ander van. En aan die ziekte heb ik angst over gehouden dat ik weer ziek zou worden. En het leek ook door die ziekte dat er een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen mij en het leven. Het leven dat je eerst zo welgezind leek, relatief welgezind leek. En opeens is er vanuit onverwachte hoek iets waardoor je niet meer kan vertrouwen op de basisvoorwaarden, namelijk je lichaam. En iedereen overkomt dit, als je maar lang genoeg leeft. Maar ik ben er heel angstig door geworden. En... opeens, een tijd geleden, merkte ik dat deze angst er even niet was. En daar gaat dit over. Het loslaten vond niet plaats op een cliff bij een mooie zonsondergang. En ook kwam het niet toen er een nummer van Aretha Franklin over eigenwaarde werd ingezet. Het gebeurde op camping De Kom in Steenwijk. Het was 5:00 in de ochtend. Ik met een rol wc-papier onder de oksel onderweg naar het toiletgebouw. En ik dacht aan wat 2 jaar lang verdriet en paniek in me had losgemaakt. En vervolgens gebeurde er niks. De pijn was weg, zo stilletjes dat zelfs het vertrekken niet was opgemerkt. Verdwenen bleek gewoon hetzelfde als genezen. En wat had ik gevochten voor deze leegte? En nu was ze er opeens, mijn lukraak voor de voeten gesmeten. Wat was ik bang geweest voor mezelf. Elke ochtend mijn geest controlerend zoals een ander zijn tas op huissleutels. En wat had ik mezelf lang doodgehouden. Ik liep het flauwe toiletlicht in. De geur van verse urine tegemoet.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Denk je dat het onvermijdelijk is als je over zulke ingewikkelde dingen schrijft, dat je dat op een hele eenvoudige manier moet doen? Want dit is qua taal een ontzettend eenvoudig gedicht.
Mm-hmm. Ja, weet je, ik heb vaak als er over ingewikkelde dingen niet eenvoudig wordt geschreven, dan ga ik denken dat er censuur is. Censuur heeft plaatsgevonden en dat het allemaal een afleidingsmanoeuvre is om er via... Dit gedicht was ook veel wolliger aanvankelijk, hoor. Ik heb heel veel moeten schrappen. Je gaat met mooie metaforen op een gegeven moment in een oudere versie van het gedicht... Even kijken of ik die oude versie hier bewaard heb. Ondertussen hing de eenzaamheid boven me, maar een eenzaamheid toen ik omhoog keek bleek een rot baldakijn. De kiezen verrot, de amandelen ontstoken. En dacht ik van ja, nee, dat halen we weg, jongens. Snap je wat ik bedoel? Het zijn tieren lantijntjes en je moet het wat dit betreft kaal houden. Ook omdat het refereert aan... We leven... Kijk, ik zit natuurlijk ook op TikTok en Instagram. En wat mij echt eindeloos fascineert zijn zelfhulpkanalen. Er zijn er inmiddels heel erg veel van. En je leest wel eens artikelen over mensen die echt geobsedeerd raken met genezen. Weet je wel, en waardoor juist geen genezing in stand wordt gehouden, want je bezigheid is genezen, niet proberen genezen te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. En de gedachte dat het opeens ook over kan zijn. Net zoals dat je haalt een pleister weg en je huid eronder is al lang hergenezen. Dat je denkt van, hé, weet je wel, waarom heb ik zo lang met die fucking pleister gelopen? Omdat je gewend was aan die pleister. Aan de geur, aan het ribbeltje, aan dat het echt niet meer fris rookt, denk ik, of zoiets. En dit is ook een soort van, ja, een soort vorm van zelfverdoving, hoor, dit gedicht. Omdat je ook, ik ben nu van die angst af. Dus die angst van die enorme kwetsbaarheid die ik toen had. En ik hoop dat het voortaan met alles, elke schade die je oploopt, dat die angst ervoor op een gegeven moment ook weer net zo makkelijk verdwijnt als dat je met een rol playpapier op weg bent naar de wc en denkt, hé, wacht eens, het is er niet meer.
Kan het dan op zichzelf ook weer eng zijn?
Nou, omdat het onbekend is, bedoel je?
Nee, maar ook omdat je denkt, iets is weg. Komt het dan weer terug? Of,
ja, op die manier. Dat
veiligheid kan op een bepaalde manier ook heel onveilig voelen. Ja, als je weet hoe onveiligheid voelt.
Nou ja, en je hebt alles te verliezen ook, weet je. Ja, maar weet je, en ik denk dat daar hetgene zit waarin je, als je gevoelig bent voor angst, zit, waarmee je aan de slag moet. En het is echt een levenshouding die je zelf moet aanleren. Is dat je denkt, zelfs dan red ik het wel. Of ik red het niet. Dan ben ik weg. Prima, is de angst ook weg. Ja.
En dan in de tussentijd af en toe gedicht maken.
Ja joh, lachen hè.
Heerlijk. Nee, maar ik vroeg of je het moeilijk vond om daarover te schrijven. Omdat ik dacht, dat zit vast een mooi antwoord achter. Maar ook egoïstische redenen. Want ik heb dus net de bundel uit.
Mooie bundel, gefeliciteerd.
Nog. Thanks. Tijdens het hele proces van jou, je maakt dan een hele vracht gedichten. Je vindt van al die gedichten dat die sowieso in die bundel moeten. Die lever je in. Dan gaat er iemand anders naar kijken met iets meer afstand. En dan die zegt dan, nou, deze misschien niet. En die misschien niet. En die misschien ook niet. En kijk hier nog eens naar. En zo. En eigenlijk, volgens mij, alle gedichten over angst, die zijn voor en na allemaal gesneuveld.
Waar ligt dat aan, denk
je? Ja, daar was ik dus benieuwd naar. Ik dacht, misschien heb jij daar een antwoord op. Maar dat was niet zo, want dat was ook een beetje een oneerlijke verwachting van mij. Maar ik vind het wel interessant. Hoe kan dat nou dat je dan dus over één bepaald onderwerp, er zijn wel meer gedichten over meer onderwerpen gesneuveld.
Ja.
Maar alle gedichten over één onderwerp, dat is toch gek?
Ja, omdat we een blinde vlek hebben, of juist voor de onderwerpen die ons het meest aangrijpen. En als dichter maak je eigenlijk altijd twee soorten gedichten. En we hebben vaak niet door welke gedichten in welke categorie valt. De eerste soort is gedichten voor de wereld, dus die je in een bundel wil hebben. Opdracht, gedichten aan je geliefde. Tweede is gedichten voor jezelf. En dat zijn gedichten vaak in een vroeg stadium die later nog een gedicht voor de wereld kunnen worden. Gedichten waarin je zelf even gaat kijken van, hé, hoe zit dit fenomeen in elkaar en zo. En het zou best wel kunnen zijn dat de gedichten die je over angst hebt geschreven, nogmaals, ik weet niet welke gedichten je bedoelt, maar een vorm van emotieregulatie zijn geweest. Of ook om een lens bij te stellen om zelf te begrijpen wat die angst met jou doet en wat die met jouw taalgebruik doet. En het kan ook zijn dat die gedichten vreselijk oninteressant zijn voor mensen die jou niet kennen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze niet goed zijn, maar jij hebt jou als sleutel nodig. En we hadden het natuurlijk een paar minuten geleden over het feit dat je tegenwoordig dat ook de zender en de maker van gedichten belangrijk is geworden als betekenisgevend element. Maar je moet niet iemand in detail hoeven kennen om er iets mee te kunnen en er iets mee te maken. Dus ik denk dat het daar misschien mee samenhangt. Het is heel moeilijk om over angst te schrijven. In die zin dat het wordt snel banaal, weet je. En het kost
wordt ook alleen al eens een beetje jakkie.
Ja, ja, terwijl het niet zou hoeven zijn. Want het geeft een mechanisme aan waarmee we ons als soort echt in leven weten te houden. Maar ja, het woord zelf, maar het is met alle grote woorden zo. Ik gebruik ze ook wel hoor. Maar weet je wel, met liefde, weet je wel. Onveiligheid. Ja, wat bedoel je dan precies? Wat bedoel je dan precies? En eigenlijk is angst is een op hoog geslagen vorm van verbeelding.
En het leuke is natuurlijk ook dat, hè, je zegt wat bedoel je dan precies? En in een goed gedicht kan je eigenlijk juist door minder precies te zijn, preciezer zijn.
Is dat zo?
Nou, dat denk ik wel. Je kan beter zeggen een tas met appels dan liefde. Mm-hmm. Maar, en dan kan je eigenlijk juist met die appels beter overbrengen.
Je bedoelt door minder abstract te zijn, kan je preciezer zijn?
Nou, niet per se minder abstract. Want kijk, het liefde is veel abstracter dan een mand of een tas met appels. Eigenlijk door indirecter te zijn. Omdat dat in een gedicht bij uitstek kan. Het is in plaats van over angst schrijf je over, weet ik veel, je tandenborstel of zo. Op zo'n manier dat die angst daar, ja, dat, alsof je eigenlijk dingen er omheen legt en dan de holle vorm binnenin die dingen, dat herkent iedereen als, oh, dat gaat eigenlijk over angst.
Het is contourwerking. En het werkt ook niet om het angst te noemen, omdat het zo'n breed begrip is dat je denkt, ja, wat heb ik nou gezegd? Ja.
Hoe maak je die schifting tussen de gedichten die eigenlijk voor jezelf zijn en de gedichten voor die ook geschikt zijn om de wereld in te sturen?
Nou, dat laat je een derde doen. Dat kan je niet als je ze net geschreven hebt. Kan je niet zelf doen. Het werkt of het werkt niet. En wat heel duidelijk is, ik heb natuurlijk heel veel poëziewedstrijden ook gejureerd. En wat duidelijk is, en ook bij proza-wedstrijden komen mensen na afloop op je af. Met een compleet normale reactie. Namelijk, ja, maar het is echt gebeurd. Snap je? En dat is legitiem. En zo'n geschiedenis waar een gedicht of een verhaal zo betekent ontzettend veel voor hen. Maar het is inderdaad van communicatie. Je moet het leren overbrengen. En daar kan je wel veel aanwijzingen voor geven.
Echt gebeurd is geen excuus.
Ja, hè?
En ook, maar ja, je hoort nooit iemand zeggen, dit is een slecht gedicht, want het is niet echt gebeurd. Dan laat je zien dat je echt gewoon,
ja, of eerder nog, dit is een slecht verhaal, het is allemaal verzonnen.
Ja,
dat, en dan kan het natuurlijk gewoon technisch slecht zijn, omdat het ongeloofwaardig is, weet je wel.
Ja, maar er wordt geïmpliceerd in deze situatie die je schetst, dat het gedicht beter gewaardeerd had moeten worden, want het is echt gebeurd. Als je dat logisch doorvoert, dan zeg je dus, in feite zeg je dat als iets niet echt gebeurd is, dat dan ook slechter gewaardeerd moet worden, omdat het niet echt gebeurd is. Weet je, hetzelfde als die tegeltjeswijsheid dat zeggen dat je niet bedroefd mag zijn omdat iemand anders het slechter heeft, is hetzelfde als zeggen dat je niet blij mag zijn omdat iemand anders het beter heeft. Ik vind dat het heel leuk om een redenering die ik als logisch verkeerd zie door te voeren, net zolang totdat iemand anders ook ziet dat het logisch verkeerd is.
Ja. Ik denk dat het kan helpen ook om inzichten te bieden bij die partij. Dus ja. Ik weet niet of het zich zo, wat ze eerder bedoelen met, maar het is echt gebeurd, bedoelen ze maar, ik heb het meegemaakt. Ik denk dat het niet eens zozeer met fictie of non-fictie te maken heeft, maar het krijgt een stempel omdat het gaat over hen. Ja, dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk.
En het leuke van een gedicht, nou, komen we weer terug aan waar we het eerder over hadden, is nou ook juist dat, ook in een verhaal dat echt gebeurd is en ook in een verhaal dat jou echt overkomen is, kan je ook altijd dingen toevoegen die niet echt gebeurd zijn. En dat maakt helemaal niet uit. Sterker nog, dat kan soms juist heel mooi zijn.
Ja, het kan versterken.
Ook als er geen deur in het matras verscheen, kan je dat in een gedicht wel laten gebeuren. Dat is nou juist de hele rol ervan.
Ja. Het heel mooi gedicht van Jan Glas, De Mooie Bakker heet dat. En vertelt hij over een bakker waar hij verliefd op was. En ik vroeg aan hem van, hey, mooi, hoe is het nu met die man? Ja, hij werkte bij de H&M. Daar kan je geen gedichten over schrijven. Je moet het dan ook een beetje, ook om ruis weg te halen, weet je wel. Want als je zegt, ik was verliefd op een man die werkte bij de H&M, dan kan je als lezer ook denken, oh, H&M, dat associeer ik met groot kapitalisme, massaproductie, en dan ontstaan dus duidingen waarmee je niet het gedicht in wilde zetten.
Ja, ik ben een groot voorstander van details die je niet bevallen, het raam uitgooien. En zeker niet handhaven, omdat het nou eenmaal zo was. Als het een beter gedicht wordt als die man bij de bakker werkt, laat die man dan in godsnaam bij de bakker werken.
Ja, laat die mensen bij de bakker werken.
Ja, sowieso beter om bij een bakker te werken dan bij de H&M. Ik ga jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Dankjewel, Daan. Dankjewel dat ik erin mocht.
Ja, altijd gezellig.
Ja.
Tot over 85 afleveringen.
Tot over 85 afleveringen.
Dit was aflevering 89 van de Poëziepodcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Het is Boekenweek als je dit hoort. Behalve als je dit langer dan een week hoort nadat ik deze aflevering uit heb gebracht, dan is het geen boekenweek meer. Tenzij je het dan weer een jaar later en dan is het wel weer boekenweek. Het is misschien boekenweek als je dit hoort, maar misschien ook niet. Ik weet wel dat veel van jullie vrij snel na uitbrengen luisteren. Dus waarschijnlijk is het boekenweek als je dit hoort. In ieder geval, ga als het boekenweek is of als het geen boekenweek is naar de boekhandel en koop een boek. Punt. De muziek bij deze podcast werd gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie jullie heel graag volgende maand weer voor aflevering 90 alweer. Zo. Ik kom akelig dicht bij aflevering 100. Ik heb nog geen idee wat ik dan ga doen. Wat ik dan ga doen. Ik ga dit allemaal niet uitgeven.
Ik pak even een zak ijsklontjes. Ja. Jongens, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij uitgeverij Van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl/slaakast.